Aan de telefoon heb ik Anna Ågren. Ik kan het niet zo goed uitspreken. Goedenavond, Anna.
Hoi, nou, je deed best wel goed hoor, Anna Ågren. Ja, nee, het kwam heel erg in de buurt.
Ben jij Zweeds?
ik ben een halfje. Mijn vader die is Zweeds.
Ja,
ik ben tweetalig opgegroeid. Ja,
ah, kijk. Nou, ik blijf gewoon een beetje oefenen op je naam, maar Anna, dat kan ik nog net uitspreken.
Ja, het is lekker universeel.
Ja, precies. Maar Anna, als je kijkt naar, zeg maar, Zweden, want je bent dan een halfje. Heb jij deze moord bewust meegekregen van huis uit?
Nou, ik was toen pas 5, dus zo bewust ook weer niet. Maar ja, met een. Ik heb op mijn 9 ook in Zweden gewoond en het was wel heel erg veel in het nieuws en in de kranten. En eigenlijk ook nog steeds, ook deze zomer was ik dan weer in Zweden. En elke week staat er wel wat over Olof Palme in de krant. Het leeft heel erg, ook op dit moment nog in Zweden, de moord. En het is ook wel grappig als je met de Zweden erover hebt. Het is, of grappig is niet echt goede woord, maar het hangt echt nog wel als een donkere wolk over Zweden heen. Omdat ze het eigenlijk zo moeilijk vinden dat het nog niet opgelost is. En de politie is nog net zo ver als de dag na de moord. Dus ze zijn gewoon nog steeds geen stap verder gekomen. Maar de complottheorieën nemen wel toe. Er wordt nu gezegd dat de complottheorieën inmiddels nog meer zijn dan rond de moord op Kennedy. Dus ook op zijn sterfdag komen er weer nieuwe tips binnen bij de politie. Dus het is zelfs zo interessant dat Stieg Larsson ook 1,5 jaar voor zijn dood een eigen onderzoek is begonnen naar de moord op Olof Palme. En ja, die was er weer van overtuigd dat het een Zuid-Afrikaanse spion was. Greg Williams, die zit ook in onze voorstelling als verdachte. Dus ja, het is zo'n spannend verhaal. En je raakt er zelf ook helemaal verstrikt in. Want ik heb best wel veel gelezen erover. En ja, jeetje, dat je gewoon denkt, iedereen kan het gedaan hebben, want er zijn zoveel motieven.
Ja, maar het is toch te bizar voor woorden. Er zijn dus 130 mensen die hebben bekend. Waarom?
Ja, dat vragen wij ons ook af. Wie zijn die mensen en waarom? Want ja, dat komt ook in onze voorstelling, hebben we het daar ook over. Maar het is een bizar gegeven wat die mensen bezielt om een moord te bekennen. Ook dat gekke getal van 130. Het is gewoon een mysterie. En doen ze het om roem? Is het geen idee. Het is gewoon heel spannend waarom 130 mensen zoiets doen.
Ja, het is heel bizar. Maar ook de meest uiteenlopend pluimage. Maar laten we eerst gaan naar jullie stuk. In gesprek met mijn moordenaar.
Ja.
Er is voor gekozen om, zeg maar, Olof Palme postuum in gesprek te laten gaan met mensen. Waarom deze keuze?
Nou, omdat het een spannend gegeven is. Omdat je het ook naar het nu trekt eigenlijk. Dus anders dan, je wil ook niet erover gaan vertellen in een voorstelling. Je wilt gewoon kunnen gaan spelen. Dus rol speelt Olof Palme, ik speel alle verdachten die voorbij komen. Maar het is een fijne ingang om heel veel te kunnen doen. Want we zingen ook in de voorstelling. Maar het is voornamelijk dat je het in het hier en het nu brengt. En het is ook een heel spannend gegeven dat Olof Palme in gesprek gaat met zijn eigen moordenaars. Want ja, dat levert hele spannende gesprekken op. Ook hele ontroerende scènes. Bijvoorbeeld een scène die ik heel mooi vind is met zijn vrouw. Dat hij echt, ik moet ook wel voorzichtig zijn, niet te veel verklapt. Maar dat hij echt schrikt dat zijn vrouw ook een verdachte is. Want hij zegt, maar jij bent toch helemaal geen verdachte? En dan zegt ze ook van ja, maar er zijn mensen die daar anders over denken. Want zij was de enige bijvoorbeeld die wist dat we die avond naar de bioscoop zouden gaan. Verder wist helemaal niemand dat. Dus zij belde gewoon die middag van zullen we vanavond naar de film gaan? En zij zijn naar de film gegaan samen, ook zonder beveiliging. Olof die had zijn bodyguards vrijgegeven. Dus, en toen is de geheime dienst ook nog gaan uitzoeken of zij werd afgeluisterd die middag toen ze hem belde. Nou, dat was ook niet het geval. Dus zij is ook een verdachte. En dat is ook wel zo'n bijzondere scène.
Maar wat zou dan het motief zijn dat zij ook verdachte is?
Nou, er wordt gezegd dat hij niet trouw was. Dus dat hij daar ook andere relaties op nahield. Hij was ook veel in het buitenland. Dus dat is het motief van zijn vrouw. Zou kunnen zijn dat ze wist dat ze hem de rest van zijn leven zou moeten delen met andere vrouwen en daar niet mee kon leven. Dus dat is bijvoorbeeld dan weer een motief van de weduwe Lisbeth. En dan komt er ook een verdachte bij, waar ik net over de Zuid-Afrikaanse spion, Greg Williams, die er ontzettend trots op is dat hij een verdachte is. Want Stieg Larsson zegt heet hij dat hij dat hij het zeker weet dat hij het is. Dus dat is dan weer echt een badass die voorbij komt. Dus het zijn hele wat het is. Arjen Lubach heeft het scenario geschreven voor deze voorstelling. En wat gewoon leuk is, dat elke verdachte heeft, alles heeft een andere ingang. Dus het is niet dat saai aan een tafel en gewoon alleen maar dialoog. Het zijn wel, ze zijn heel dynamisch en steeds weer vanuit een, zoals met de vrouw is bijna best wel een ontroerende, verstilde scène. Maar je, er zijn ook scènes waarin Palmen natuurlijk de verdachte heel stevig aan de tand voelt en het best wel hoog oploopt. En dan hebben we ook een hilarische scène. Dan komen we in één keer in de talkshow van Palmen. Onderzoekt zijn eigen moord terecht, zeg maar. Dat is dan weer een hele hilarische scène. Dus het is een hele dynamische voorstelling waarin we ook zingen. Want wat ook wel mooi is om te vertellen, Olof Palmen, ik vond het zelf ook een hele interessante man. Los van dat het een heel krankzinnig verhaal is, een spannend verhaal is, vond ik. De man, vind ik de man ook heel interessant. Het was een politicus met de natuur van een kunstenaar. Hij liet zich inspireren door schrijvers, door filosofen, door poëten. Hij had bijvoorbeeld ook een hele goede relatie met Ingmar Bergman en Astrid Lindgren. Hij was, ja, het was een soort woordkunstenaar. Als je ook zijn speeches ziet, dat raakt toch wel. Hij wist mensen heel erg op hun gevoel aan te spreken. En dus ik denk dat die kunstenaarsziel, dat zit dan ook wel weer in de liedjes, de gevoelswereld, zit juist ook wel heel erg in de liederen die we brengen. Ook in de liederen zit humor en zoals Stockholm sneeuwt, het lied wat je net hoorde, dat is dan weer een heel spannend lied. Maar er zitten ook hele poëtische liederen in. Zo is bijvoorbeeld, had hij een speech in 1968. Toen was er crisis over de hele wereld en toen citeerde hij de opvolger van Mahatma Gandhi. En die speech heette Het begint al later worden op aarde. En toen ik die zin las, vond ik dat zo'n mooie zin. En zo is er een lied geboren dat heet Het is al laat op aarde. We zijn nu 28 jaar verder. En je kan bijna niet meer zeggen Het begint later worden op aarde. Het is al laat op aarde. Dus we zijn ook geïnspireerd ook weer door uitspraak van hem. Maar het is wel weer vanuit onze point of view. En op die manier trekken we het ook naar het nu. Ook ik als theatermaker ga in gesprek met Palmen. Want hij was dan weer, hij riep de mensen op om te durven dromen. En mijn generatie, denk ik, of dus dat krijg ik ook wel mee. En uit eigen ervaring mis ik het ook een beetje, dat je het gevoel van dat je mag dromen. Dus wij worden toch wel, het wordt ook wel ons aangeleerd, denk ik, om realist te zijn.
Absoluut.
Dus, nou ja, het is een gelaagde voorstelling. Er zit heel veel in.
Je hebt er zoveel zin in. Ik hoor het aan alle
kanten. Ik heb er heel, oh ja, het is gewoon, ik ben er helemaal vol van natuurlijk. Want dit weekend dan weer in Overijssel, Friesland gespeeld. En elke voorstelling maakt weer een nieuwe stap. En ja, ik ben hier best wel vol. Ik vind het de meest uitdagende voorstelling die we ooit gemaakt hebben. Ik ben daarna ook kapot, want ik moet even wisselen met al die personages. En wat een liedje. Dus het is fantastisch om te doen. Ik verfilm het niet één minuut. En wat ik heb gehoord, het publiek ook niet. Die zijn zeer verrast. Dus ik heb er ongelooflijk veel zin in.
Wat heerlijk. Maar denk je nou, weet je wel, als je kijkt vanuit het is een waar gebeurd verhaal, maar je noemt al Stieg Larsson en zo zijn er nog heel veel Zweedse schrijvers. Wat is dat toch met Scandinavië, dat ze zo goed zijn in die thrillers? Waar gebeurd of niet?
Ja, jeetje, daar vraag je me wat. Nou ja, daar kan ik niet meteen antwoord op geven. Ik denk wat wel Scandinavische thrillers heel spannend maken, is omdat er altijd een persoonlijk, het gaat onder de huid zitten, omdat het ook persoonlijk is. Als je kijkt naar Millennium of ook naar Beck en Wallander. En het is een heel groot verschil met CSI Miami. Of die, dat is echt thriller. En ja, daar zit de gevoelswereld niet heel erg in. Het wordt natuurlijk ook spannend als je en ook persoonlijk geraakt wordt door de personage. En dan wil je helemaal niet dat er iets naars mee gebeurt. Of ik denk dat onder de huid zitten, dat iets is wat de Zweden of eigenlijk ook de Denen, gewoon ook de Bridge heeft dat ook. Hè. Je gaat ook mee in dat personage, die vrouw die dat fantastisch neerzet, die toch autistische personage, waar je ook helemaal mee gaat. Dus dat persoonlijke kunnen zij gewoon heel erg goed combineren met spanning. Ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft.
Ja,
het is niet ver van je bedshow. Het komt heel dichtbij. En ik denk dat dat de Scandinavische thrillers heel erg uniek maakt.
Ja, en een politieke moord is natuurlijk van alle tijden. Denk jij dat die ooit nog wordt opgelost?
Oeh, Ik hoop niet binnen 2 jaar, want maak voor ze. Het zou zomaar kunnen. Misschien komt de moordenaar wel ineens bovendrijven. Er wordt ook wel gezegd dat de moord niet opgelost wordt omdat de Zweden de waarheid niet aan zouden kunnen. Dat vind ik ook best wel spannend. Dus dan denk je meteen aan, zou het dan een interne aangelegenheid zijn? Omdat de politie, dat is echt wereldnieuws geweest. Die komt trouwens ook voor in ons voorstelling. Natuurlijk, politiechef Hans Holmeer. Die heeft zoveel fouten gemaakt. Echt de hele wereld viel over die man heen. Dus, maar ook wel een beetje verdacht. Terwijl hij was ook een rechtsgeoriënteerde politieman. Dus soms ga je ook denken van ja, zou het dan van Zweden binnen Zweden. Dat er toch iets met de politie of rechtsextremistisch Zweden of of de moord opgelost. Ik weet echt dat is de vraag. Ik weet het niet. Ik hoop het voor de Zweden, dan hebben ze eindelijk rust.
Ja, maar ik hoop het voor jullie inderdaad niet, want jullie belichten alle kanten en anders kun je niet in gesprek met zoveel mensen.
Nee, dus eigenlijk is het publiek toch wel een soort van jury ook wel, want die ziet het allemaal voorbij komen en in feite echt, we hebben ook tijd toen we aan het repeteren waren met de regisseur tijdens een lunch, zaten we echt aan wie denk jij dat het vandaag heeft gedaan? Omdat het bijna, het is allemaal zo aannemelijk. Dan denk je, dit moet. Want het is bijvoorbeeld ook zo dat na de bioscoop, het is ook weer zo'n gek verhaal, want ze hadden ook een taxi kunnen nemen. Was het dan gebeurd? Dus het is zo moeilijk van, is het nou gepland? Is het niet gepland? Omdat ze hebben ook een omweg genomen, Liesbeth en zijn vrouw. Van eerst dacht van, zullen we een taxi nemen? Maar het is zo'n heerlijke avond, laten we gewoon lopen naar de metro. Maar toen zijn ze ook nog een extra stukje omgelopen, omdat het zo'n mooie avond was. En dat beschrijft eigenlijk een stok om sneeuw. Dat is de laatste 12 minuten van zijn leven, schrijven we in dat lied wat we net hoorden. Maar ja, dan denk je ook al snel aan een groep, omdat van ja, hoe hebben ze dat anders helemaal kunnen volgen? Omdat het was niet ingecalculeerd dat ze een omweg zouden nemen. Dus ja, er zijn zoveel vragen. Het is zo spannend. En eigenlijk zouden we hier ook à la Stieg Larsson gewoon een trilogie kunnen maken. Omdat de theorieën, er zijn zo oneindig veel theorieën. Ja. En het is gewoon een heel spannend verhaal.
En het blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk dat het domme pech geweest is. Op verkeerde plek, ja. Op verkeerde moment.
Ja, de vraag is dan alleen van ja, zou het dan een week erna toch niet ook nog gebeurd waar? Hij had gewoon, kijk, hij was vrij compromisloos in zijn idealisme. En hij sprak zich heel veel uit tegen de rol van de Verenigde Staten in de Vietnamoorlog, tegen de apartheid, tegen nucleaire wapens, tegen de komst van nucleaire wapens, tegen de financiële malaise in derde wereldlanden. Hij nam echt geen blad voor zijn mond, wat ook wel onzweeds was, want Zweden is altijd heel neutraal geweest. Nou, dat was hij niet. Hij was ook niet echt bang om zich uit te spreken. Dus bijvoorbeeld ook bij Amerika, toen hij zich zoveel uitsprak tegen de Vietnamoorlog. Nou, kreeg hij echt Nixon over zich heen. Die zei, that Swedish asshole, die kon hem niet uitstaan. Toen zijn alle Zweedse ambassadeurs uit Amerika weggehaald voor 2 jaar. Dus ja, hij was, ik denk dat mannen met idealen en die het publiek kunnen bereiken. Of het publiek, maar de mensen om zich heen, die gevaarlijk zijn of zo. Want ja, hij had gewoon wel heel veel vijanden. Van Duitsland tot Finland tot Zuid-Afrika, noem het maar op. Tuurlijk had hij ook veel, werd ook altijd een held gezien hoor. Ik bedoel, hij was heel populair, maar ook ja, in bepaalde kringen absoluut niet populair. Hij werd toch gezien als gevaarlijk.
Ja,
mensen waren toch wel bang dat hij dingen voor elkaar zou krijgen, denk ik, in de wereld. Er is ook een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Omdat hij heel veel betekent heeft voor de wereldvrede, een wereldvredeprijs. Dus, ik kan zo door blijven vertellen over die Paul en het verhaal.
Nou, weet je, we spreken af dat jullie nog eens langskomen tegen de tijd. Jullie gaan ook nog in de Kleine Comedie, maar eerst aankomend weekend in Bellevue. Tot slot dan echt, Anna, wat is Theater Bellevue voor jou? Voor een theater?
Oh, ja, we zijn naar een première gegaan met onze voorstelling. Het is echt thuiskomen. Op de Uitmarkt stonden we daar ook en... Ja, en ik weet nog voor de première dat ik het super spannend vond. Oh, we staan in Bellevue. En we hebben daar ook de gastoptreden van de Annie M. Gesmiedprijs hebben daar ook gezongen. Dus inmiddels hebben we best wel veel nu in Bellevue gespeeld. En is het ook wel heerlijk dat je denkt, ach, daar zijn we weer. Dus ik verheug me enorm om 2 avonden in Klein Bellevue te spelen.
Nou, heerlijk. Ik verheug me er ook op. Ik wens jou heel veel plezier en succes met iedereen daar. Met wie jij daar natuurlijk. Onder andere met Roel, met wie je op het Roel Dullard, met wie je op het toneel staat. En natuurlijk de muzikale begeleiding van Mirek Walton.
Yes.
En heel veel toi. Geniet ervan, Anna.
Dankjewel. En dankjewel voor het gesprek ook.